Nu wel, ja. Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Bijzonder woord van welkom ook aan dominee De Haan. Fijn dat je er bent vanmorgen, weer bent. Hè? Ik loop even heel kort met u het mededelingenblad door. Volgende week zondag is de Stadszondag. We zijn druk bezig met de voorbereiden en we hopen dat u allemaal ook aanwezig kunt zijn. Er is medewerking. Het nieuwe jaarthema wordt bekendgemaakt. En we hopen ook na de dienst met elkaar onder het genot van een kopje koffie nog het lekkers te nuttigen. Dus bij deze allemaal heel hartelijk uitgenodigd. Kijken even naar lief en leed. Het is heel fijn kort dat je vanmorgen in de kerk bent. Terwijl je toch wel een naar bericht hebt ontvangen. Maar we hopen en bidden dat de bestraling zijn uitwerking weer mag hebben. Sterkte toegewenst namens ons allemaal. Verder Boukje, die erg last heeft van haar benen. Sterkte gewenst, zijn ook bezig met onderzoeken. Er staan nog een aantal andere namen op waar uw voorbeden zeker voor gevraagd wordt. Ik zie Otto in de kerk zitten. Fijn dat je er bent, Otto. Dat is ook al een maand geleden dat je er was. Fijn dat je er bent. En dan staat er op het mededelingenblad collecte voor koffie en thee. Verleden week waren we een beetje onduidelijk geweest, want toen stond er zondag is er een collecte voor koffie en thee. Maar was dat nou die zondag of volgende week? Nou, het was afgelopen week, dus vandaag niet. Maar stel nou dat u denkt, oei, maar ik was de verleden week niet of ik had geen geld bij me, dan mag u dat nu ook nog doen. Nou, dat waren de bijzonderheden. Ik wens u allen een hele gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Het is een voorrecht om deze morgen weer in alle vrijheid in de naam van Jezus Christus bij elkaar te komen. Samen te bidden, samen uit de Bijbel te lezen, over Gods woord na te denken. Een ontmoeting te hebben met de levende Heer en ook een ontmoeting met elkaar. Fijn om deze morgen gewoon zo in alle vrijheid weer bij elkaar te zijn. Ik stel voordat we verder gaan met deze dienst, dat we een moment nemen van stil gebed, waarin we ons richten op de Heere en zijn hulp vragen. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Gemeente van de Heere Jezus hier in Emmen, genade, zij u, en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus, de opgestane en levende Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen van lied nummer 350, Lof zij de Heer, de Almachtige. En we willen dat lied voor zover dat mogelijk is, staande met elkaar zingen. Nou, gebruik ik wel eens een andere bundel, tenminste, er zijn verschillende bundels liederen van gemeentezang, dus soms staat er een couplet meer of minder in dan dat ik op de liturgie zet. Maar dat horen we dan wel. Dit zijn drie coupletten, we willen dat graag staande met elkaar zingen.
Let's go.
Ja, dit was bij mij couplet 5. Dus hier, zo nu en dan hoor je dat niet helemaal overeenkomt, maar in mijn bundel was dit couplet 5 en dit was in uw bundel couplet 3. Maar goed, we mogen op deze manier de Heer loven en prijzen. Ik stel voor dat we samen gaan bidden. Je Vader in de hemel, dank u wel dat u onze Vader bent, onze Schepper. En dat we u mogen loven en prijzen. U, de God van eeuwigheid. En Heer, dank u wel dat we hier deze morgen in alle vrijheid bij elkaar mogen te zijn. Om samen te bidden, om elkaar te ontmoeten, om een ontmoeting met u te hebben. En Heer, wilt u door uw Heilige Geest tot ons aller hart spreken. Door uw geest en door uw woord. Help ons bij het spreken, bij het luisteren. Wees bij een ieder die een taak heeft ook in deze gemeente. En deze dienst, Heer. En zo dragen we dit samen zijn aan u op. En we bidden ook voor hen die hadden willen komen, maar door ziekte of andere omstandigheden zijn verhinderd. Wees ook hen nabij. We bidden niet alleen voor onze eigen dienst, maar overal waar uw kinderen bij elkaar komen. Hier in Emmen, in Nederland, in Europa, in heel de wereld. Heer, wilt u geven dat er een machtig loflied mag opstijgen naar uw troon. En dat mensen aangeraakt zullen worden door uw woord en door uw geest. En zich misschien wel voor het eerst en anders opnieuw aan u toe gaan wijden. Heer, wilt u zo uw gemeente maar geven wat ze nodig hebben. En ja, zo dragen we ons voor dit samen zijn aan u op. Bidden we om uw zegen. En bidden we dat deze dienst tot opbouw van ons allen en tot eer van u zal zijn. En wij vragen dit niet omdat wij het verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade in Jezus' naam. Amen. We willen nu lied nummer 424 met elkaar zingen. Vaste rots van mijn behoud.
Yeah.
Bijbel lezen en we lezen vanmorgen over Simson uit het Bijbelboek Richteren. We beginnen bij Richteren 13, de versen 1 tot en met 5. En daar staat boven de geboorte van Simson. En ik lees je voor uit de Hessine Statenvertaling. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. En er was een man uit Sora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dan lezen we verder bij vers 17. Want Manoach die was er niet bij toen die engel of toen die man kwam. En Manoach die heeft de Heere gevraagd, ja maar wilt u hem nog een keertje sturen? En dat gebeurt. En vervolgens is Manoach in gesprek met die man. En Manoach zei tegen de engel van de Heer vanaf vers 17, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heer zei tegen hem, waarom vraagt u naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heer. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heere opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de Heere was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem, als het de Heere behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en het graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets van dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Sora en Estaol. Zometeen lezen we nog even verderop uit een kort stukje uit het eindigen van de geschiedenis van Simson, laat ik het zo noemen. Voor die tijd willen we nog een lied met elkaar zingen. Dat is lied nummer 338 uit de bundel Liederen voor Gemeentezaal. Mijn God, ik zal u verhogen. 338.
Help them down, bring over.
lezen nu verder uit hoofdstuk 16 van het Bijbelboek Richteren. En dan vallen we midden in de geschiedenis, je zou zeggen de liefdesaffaire van Simson en Delila. En dan lezen we vanaf vers 17. En er staat: toen vertelde Simson alles aan Delila en zei tegen haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazireër aan God gewijd van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden en als alle mensen zijn. Toen Delila nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde zij een bode en liet zij de Filistijnse stadsvorsten roepen en zei: kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. Daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En zij zei: de Filistijnen over je, Simson. Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei: ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de Heer van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 bronzen kettingen. En hij maalde meel in de gevangenis. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En de Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. En ze zeiden: onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want ze zeiden: onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven, de man die ons land verwoest heeft en die onze gesneuvelden talrijk heeft gemaakt. En het gebeurde toen hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: roep Simson en laat hem ons vermaken. En zij riepen Simson uit de gevangenis en hij vermaakte hen. En ze lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan en laat mij de pilaren betasten waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. Toen riep Simson tot de Heere en hij zei: Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met 1 slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn 2 ogen. En Simson greep de 2 middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson: mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en zij namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Zora en Eshtaol in het graf van zijn vader Manoach. En hij had 20 jaar als richter leiding gegeven aan Israël. U hoort, als u goed meegelezen hebt, dat ik 2 versen meer lees dan dat er op de liturgie staan. Dat komt omdat ik het verkeerde aan de versen heb doorgegeven. Dat is dus tot en met vers 31. En dat hebben we nu gelezen. Voordat we daarover na gaan denken en stil gaan staan, willen we nog een lied met elkaar zingen. Dat is nummer 330, Getrouw is God. En onder het voorspel van dit lied worden uw gaven ingezameld. Is het dus collecte. Lied nummer 330. Samson. Wanneer je opgroeit met de Bijbelse geschiedenis en die mooie verhalen hoort of leest, dan is er vast wel een favoriete geschiedenis of een persoon die je aanspreekt. Als jongen van een jaar of 10, 12, 14 was Samson iemand die op mij veel indruk maakte, omdat hij ongelooflijk sterk was. Wat was die man sterk? Ik had later, ik weet niet of de ouderen kennen misschien wel, de man van 6 miljoen. Nou, die kreeg het ook altijd voor elkaar. Dat was het dan ook waar ik als de televisieserie wel eens naar keek. En dat maakte ook altijd indruk. Ja, het heeft wel iets als iemand zo enorm sterk is dat hij in zijn kracht met kop en schouders boven de rest uitsteekt. En Samson was zo iemand. Maar gewoon heel objectief gesproken zou, ja, had deze man dan juist veel aan krachttraining gedaan? Of had hij een speciaal voedselprogramma gevolgd waardoor hij zo sterk was geworden? Nou, daar wordt ons in de Bijbel in ieder geval helemaal niets over verteld. Maar er wordt wel beschreven dat hij speciaal is. Hij zal zijn leven lang als Nazireër aan God gewijd zijn. En hoewel Samson bepaald niet een goed voorbeeld gelovig is geweest, het leest u zijn geschiedenis maar na, heeft God hem toch gebruikt voor zijn volk Israël. En feitelijk zie je dat door de geschiedenis heen, dat God zijn volk niet loslaat. God is niet iemand die zegt, nou laat dat maar zitten. God houdt zijn volk vast. Wij leven in een hele andere tijdsindeling zou je en een andere bedeling noemen ze dat ook wel eens. We leven in de tijd van de genade, niet meer van de tijd van het volk van Israël, maar van de wet, maar van de gemeente van Jezus Christus. Maar voor ons als mensen die bij de kerk, bij de gemeente van Jezus Christus horen, geldt ook dat wij geloven en belijden dat God de mensen die door het geloof in de Heer Jezus bij hem horen, nooit los zal laten. En wanneer je dat beseft, dat gelooft en dat realiseert, dan geeft dat hoop en moed ook voor de tijd die komt en voor de toekomst. De geschiedenis in het boek Richteren speelt zich ruwweg af tussen de 1000 en de 1400 voor Christus. Het is de periode na de tijd van Jozua, de opvolger van Mozes, en voordat Samuel de profeet kwam. En het boek draagt de naam Richteren, omdat het hoofdzakelijk is gewijd aan het optreden van mannen die Israël richten of verlossen. Er moet even bijgezegd worden dat er ook een vrouw is geweest, Deborah, die ook mee heeft, als richter heeft geleid, zeg maar. Maar goed, omdat ze ook verlosten, worden ze ook wel eens verlossers genoemd. Hun taak bestond ook in het handhaven van het recht van de Here tegenover de vreemde overheersing. En in het waarschuwen van het volk voor de neiging om zich tot de afgoden te wenden. Maar goed, ook dat rechtspreken deden ze. En in het nieuwe vertaling wordt het boek Richteren daarom ook wel rechters genoemd. Dat wordt standaard, staat het vermeld onder de naam rechters. In de geschiedenis van het volk Israël in die periode zien we vaak een bepaalde lijn of cirkel in de gebeurtenissen. Het volk wordt ongehoorzaam. Vervolgens krijgen ze te maken met verdrukking, met een vijand die hen overheerst. Dan bekeren zij zich, dan stuurt Israël, of de Heere God stuurt een iemand die hen verlost. Nou, en dan lijkt het weer goed. En dan gaat eigenlijk datzelfde riedeltje vindt opnieuw weer plaats. En wanneer we in de periode van Samson zijn aanbeland, ja, dan kunnen we vaststellen dat een soort neerwaartse lijn van toepassing is, dat het als het ware steeds erger wordt. Israël gaat door met het doen van wat kwaad is in de ogen van de Here, en hier wat dan specifiek bedoeld, het dienen van de afgod, in dit geval Baal, en ook andere afgoden die worden gediend, en bovendien verlaten ze de Here. Als gevolg hiervan wordt Israël 40 jaar, een veel langere periode dan eerder, overgeleverd in de macht van de Filistijnen. vraag je af, die Filistijnen, wat waren dat nou voor mensen? Nou, vermoedelijk zijn die ooit vanuit Griekenland in het land Kanaan terechtgekomen. En die hebben daar een aantal steden gebouwd, waaronder de stad Gaza. En die bevindt zich volgens mij in het gebied wat wij nu de Gazastrook noemen. In de Bijbel worden de Filistijnen vaak genoemd en het lijkt zo'n beetje de aartsvijand van Israël te zijn. De Arabieren die in de Gazastrook wonen, die noemen zich soms ook Filistea, alsof zij af zouden stammen van de Filistijnen. En soms wordt er ook een verband gelegd tussen de Palestijnen en de Filistijnen. Maar met de kennis van nu weten we dat de bevolkingsgroep Filistijnen, zoals die vroeger voorkwam, uitgestorven is. Dus die zijn er niet meer. Wanneer er vandaag over Palestijnen wordt gesproken, dan lijkt men dus de oorspronkelijke inwoners van Palestina, wat wij doorgaans Israël noemen, te bedoelen. Maar als je daarover doordenkt, dan zijn ook altijd Joden die in Palestina hebben gewoond. Dus dan zouden de Joden ook Palestijnen zijn. Maar dan wordt het wel wat een verwarrend verhaal als je het zo gaat zeggen. Goed, laten we het in ieder geval ophouden. En dat is ook wel vastgesteld dat als daarover Palestijnen vandaag de dag gesproken zijn, dat dat in ieder geval niet meer de Filistijnen van vroeger waren, want die zijn er niet meer. We lazen dat de engel van de Heere aan de vrouw van Manoach verschijnt. En dat is opmerkelijk. Want deze vrouw is onvruchtbaar en zij wordt ook niet met name genoemd. Ze heeft een hele lage status. En toch kiest God haar uit om de boodschap te brengen. Dus God ziet naar deze vrouw om. Zij zal zwanger worden en een zoon baren. Duidelijk een wonder van God. Ze krijgt instructie voor haarzelf en voor haar zoon. Neem uzelf in acht, zegt de engel. Die vrouw wordt dus actief ingeschakeld. Simson wordt een Nazireër van God. Het is een door God opgelegde en dus niet in dit geval een vrijwillige belofte. En die begint in dit geval te lopen vanaf de conceptie. De moeder mag geen wijn of sterke drank drinken totdat het kind geboren is en oud genoeg is om zich er zelf aan te houden. Het is in het geval van Simson anders dan in de beschrijving van het Bijbelboek Numeri hoofdstuk 6 waarover de Nazireër belofte wordt gesproken. En daarbij maakt die persoon namelijk zelf de keus om zich aan de Heere toe te wijden. Maar Noach wordt door zijn vrouw op de hoogte gesteld van het bezoek van de man Gods en de boodschap die hij bracht. En Manoach, we weten niet of hij zich wat gepasseerd gevoeld heeft, of dat hij het raar vond dat zijn vrouw met een vreemde man heeft gesproken. Maar hij vraagt in ieder geval aan de Heere God, of Manoach vraagt aan God of hij die man opnieuw wil sturen, die boodschappen. En de engel, dat blijkt dus een engel te zijn, komt opnieuw. Maar ook nu gaat hij naar de vrouw. En die vrouw die roept zo snel mogelijk haar man erbij. En dan gaat Manoach met die man in gesprek. Manoach krijgt dus niets nieuws te horen dan wat hij al van zijn vrouw gehoord had. Je kunt uit dat gelezen gedeelte, de vers 13 en 14, opmaken dat God zijn vrouw op het oog heeft. En daar moet Manoach het mee doen. Ook uit het gedeelte van het offer blijkt dat Manoach niet goed weet wat hij moet doen of zeggen. En wanneer ze ontdekken dat ze van Gods wegen bezoek hebben gehad, vreest hij dat ze het niet zullen overleven. Maar zijn vrouw trekt de nuchtere conclusie dat na alles wat ze gezien en gehoord hebben, het helemaal niet logisch is dat ze nu zouden sterven. Kortom, zij gelooft terecht dat ze niet zullen sterven. De vrouw, wiens naam niet wordt genoemd, komt er in deze geschiedenis een stuk beter en positiever af dan Manoach. Ja, en dan Simson. Zijn naam betekent als de zon of kleine zon. En hij wordt geboren in een tijd dat Israël dus steeds verder bij God vandaan gaat. Maar God blijft trouw aan zijn volk en hij zorgt opnieuw voor uitkomst. En als je dat weet vanuit de geschiedenis van toen, ja, dan kunnen we onszelf als christenen ook een spiegel voorhouden met de vraag, gaan wij soms ook misschien mee met anderen steeds verder bij God vandaan? Hoe zit dat bij ons? We zien dat het volk steeds verder bij God vandaan gaat in die tijd van Samson. Hoe zit dat bij ons? Of dat er een soort negativiteit heerst. En dat was in die tijd van het volk zo. En soms kun je meegaan in het negatieve. En Gods woord houdt ons de spiegel voor. Oké, en waar staan wij? En wat doen wij? Gaan we voor het oprechte dienen van de Heer en houden we biddend vast aan Gods beloften? En dat zou kunnen inhouden dat je misschien wat tegenover anderen komt te staan of tegen anderen ingaat. Maar het diepste gaat het erom dat we de Heer Jezus volgen en dat we zijn woord naspreken. Van de jeugd van Samson wordt gezegd dat de jongen opgroeit en dat de Heer hem zegent. En dan gaat de geschiedenis door met Samson als volwassen man die door de geest van de Heer tot daden wordt aangezet. En wanneer je zo de geschiedenis van Samson begint te lezen, heb je er hoge verwachtingen van. Een man Gods, denk je dan. Maar als je dan leest wat hij vervolgens allemaal doet, dan komen er nogal wat vragen op in hoeverre Samson gedaan heeft van wat God van hem vroeg en verwachtte. Hij komt nogal eigengereid over iemand die zijn eigen gang gaat en zijn eigen zin doet. Vooral zijn eigen belang op het oog houdt. Vanuit een Nieuw Testamentisch perspectief is het lastig, vond ik toen ik de geschiedenis las, om op een positieve manier over Samson te spreken. Tegelijk, ja, kennen we de uitdrukking, als je wat over een ander zegt, dan zeg je ook wat over jezelf. Dan is het ook goed om na te gaan, oké, waar sta jij, waar sta ik dan? En ja, als we het Bijbelboek Hebreeën lezen, waarover de geloofsgetuigen wordt gesproken, dan wordt Samson dan toch nog even genoemd in dat rijtje van Richteren als geloofsgetuigen. Ook al is het dan maar terloops. De Heer God heeft hem dus speciaal uitgekozen en gebruikt. Hij staat bekend als een sterke man. Daar staan verschillende voorbeelden van genoemd in Richteren. We hebben gewoon hier en daar een stuk uit de Richteren gelezen. De geschiedenis van Samson bestaat uit 4 hoofdstukken. Richteren 13, 14, 15 en 16. Nu ben ik niet een snelle lezer, maar een hoofdstuk, 5 minuten. Dat betekent, als je er even voor gaat zitten vandaag of morgen, wanneer dan ook, dat je in 20 minuten die hele geschiedenis van Samson doorgelezen hebt. Misschien wel even een leuke uitdaging om dat nog te doen. Samson, een bijzondere man. Opvallend ook van Samson is dat hij alleen handelt. Hij heeft geen mensen of navolgers. Hij is geen legeraanvoerder, zelfs niet van een klein legertje. Samson doet alles in zijn eentje. Het volk Israël, zover waren ze al afgezonken, zou je kunnen zeggen, accepteert de overheersing door de vijand, door de Filistijnen en legt zich op voorhand bij die situatie neer. Op een gegeven moment levert het volk zelfs zijn eigen richter op verzoek van de Filistijnen over aan de Filistijnen. Je zou kunnen zeggen, ja, een beetje gezocht misschien met het beeld van de Heer Jezus, die door zijn eigen volk aan de vijand, de Romeinen, wordt overgeleverd. Israël levert zijn eigen richter, Samson, over aan de Filistijnen, op verzoek van de Filistijnen. Maar goed, dan rukt hij die touwen los en dan pakt hij een of andere ezelskaak en dan slaat hij 1000 man dood. Dan komt die kracht die hij heeft weer tot uitdrukking. Maar goed, het geloof en het vertrouwen van het volk is wel heel ver weg. En nadat hij die 1000 man heeft gedood en weer zijn eigen weg gaat, krijgt Samson dorst. En dan lees je wat je niet zo vaak van Samson leest, dat hij tot de Heere roept. Heere, als ik nou geen water krijg, dan ga ik dood van de dorst. En God voorziet in water voor hem. Nou, ik weet niet of u de Bijbelse geschiedenis kent van Samson, maar een van de dingen waar hij ook, tenminste voor mij ook altijd bekend van geworden, dat is die 300 vossen. En dat heeft ook te maken met een liefdesaffaire die hij heeft gehad. En nou, op een gegeven moment werd de vrouw aan een ander gegeven. En toen heeft Samson 300 vossen gevangen. Hij bond ze twee aan twee met staarten aan elkaar vast. Fakkels deed hij daartussen en hij joeg ze gewoon door de korenvelden. Koren schoven, wijngaarden, olijfbomen en er werd toen in dat gebied een complete verwoesting aangericht op die manier. Tot grote woede natuurlijk van de Filistijnen. Een groot deel van de oogst wordt verwoest. In mijn geboortedorp Bantega hadden wij op de lagere school een meester, meester Van Eyck, en die zei nou die 300 vossen, daar kan ook wel een nulletje af. Daar zijn het er nog heel veel. Nou, als je een beetje bijbelgetrouw bent, dan ga je niet aan dat soort getallen tornen in de Bijbel. Maar het was een bijzondere uitspraak. En dan zei, ja, jongetje van een jaar of 10, 11. Ik heb het altijd onthouden dat hij dat zei. Ik weet niet of je er ook door ouders of door mensen op aangesproken is geweest. Maar goed, zo'n uitspraak of iets wat... Wij stellen niets ter discussie wat in de Bijbel staat. Maar deze meester... Ach, daar kon hem wel een nulletje af. Dat vond hij dan nog wel een aardig aantal. Maar goed, wij houden gewoon vast aan het aantal van 300. Ik heb wel eens gelezen dat het misschien geen vossen, maar ook jakhalsen kunnen zijn. Die jagen in groepen. En zo op die manier zou dat heel goed kunnen. Ik laat het gewoon verder staan. Het is om ons ook niet om dat soort dingen ter discussie te stellen. Alleen ja, soms hoor je mensen dingen zeggen. En dit is dus al van heel lang geleden. Jakhalzen zijn inderdaad minder schuw en ze jagen in groepen. En Samson is dus ook heel bekend van zijn liefdesaffaires. Want wie kent niet het verhaal van Samson en Delila? Volgens mij is het bezongen en er zijn musicals van geweest. Noem maar op. En ja, Delila probeert dus Samson te ontfutselen waardoor hij zo sterk is geweest. Samson en Delila... Heel bekend verhaal, ook zelfs nog in onze tijd. Ik denk als je dat lied van Leonard Cohen kent, het Halleluja, dan zingt hij op een gegeven moment ook in dat lied. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and cut your hair. Oftewel, daar wordt ook weer verwezen naar die geschiedenis van Samson die het haar werd afgeschoren. Al eerder in de geschiedenis van Samson bleek hij niet opgewassen tegen de smeekbeden van zijn geliefden. En dat had allerlei nare gevolgen destijds. Een van de redenen is dat hij dus die vossen gevangen heeft en wraak genomen heeft op die Filistijnen. Omdat ze zijn vrouw aan een ander hadden gegeven. Alleen Samson, zou je kunnen zeggen, heb je daar dan niks van geleerd? Want... Dat is een uiterst pijnlijke affaire geweest. Hartstocht en liefde kan enorm sterk zijn. Maar Samson heeft daar dus negatieve ervaringen mee gehad. Maar opnieuw wordt hij verliefd op Delila. En na lang aandringen van haar kant vertelt hij uiteindelijk zijn geheim. Het ware verhaal. En waarom hij die kracht heeft en waarom hij zo sterk is. Hij vertelt het. En als je de vervolgende geschiedenis vervolg leest, dan lijkt hij het amper zelf te beseffen. Want zijn 7 haarlokken worden afgeschoren. En ten diepste verwachtte hij toen hij wakker werd dat hij die Filistijnen opnieuw zou verslaan. Hij was te lichtvaardig omgegaan met de belofte van de Heere, die inderdaad fysiek verbonden was aan zijn haar. En het was nooit geknipt en nooit geschoren. En de Heere was van Samson geweken. Hij raakt zijn vrijheid kwijt. En zijn beide ogen worden uitgestoken. Dramatisch. En zo dreigt het verhaal van deze rechter als een nachtkaars uit te gaan. Maar de Filistijnen hielden ten diepste geen rekening met God. Want anders hadden ze wel weer voorkomen dat zijn haar ging groeien. Samson roept vanuit gevangenschap, waar hij dus op een groot feest, eigenlijk als een soort vermaak, zoals je zou gaan zeggen, een soort kermisattractie, maar een soort vermaak tentoon wordt gesteld en vernederd ook op die manier, daar roept hij opnieuw tot de Heer, want we hebben dat met dat water een keer gehoord, hij roept tot de Heer om hem nog één keer sterk te maken. En dat was omdat hij zich kon wreken voor zijn ogen. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat motief kun je dan ook weer je afvragen, ja, was dat dan zo'n goed motief? Maar goed, hij roept tot de Heer. En het bijzondere is dat God naar hem hoort. En in zijn sterven doodt Samson meer mensen dan hij tijdens zijn leven heeft gedood. Wanneer Samson vergelijkt met de andere richters, dan komt hij er niet zo goed vanaf. Zijn hele manier van doen, zijn eigen gang gaan, lijkt illustratief voor de manier van doen van het volk van Israël. Zij houden zich niet aan de voorschriften en aan de geboden die God hen heeft gegeven en waar ze eerder van gezegd hebben dat ze daarmee akkoord gaan, dat ze die zullen doen. Ze gaan hun eigen gang. Samson is berensterk, maar lijkt vaak te vergeten dat zijn kracht bij God vandaan komt. Soms probeert men Samson als een type van Christus voor te stellen, maar als je ziet hoezeer hij zijn eigen gang gaat, ja, dan lijkt dat toch wel. Ja, er zijn misschien bepaalde gebeurtenissen waarbij je dat kunt doen, maar over het algemeen lijken die verschillen toch, of zijn die verschillen, veel te groot. Want Samson streefde zijn eigen doelen na, terwijl Jezus Christus geheel anders leefde en de wil van de hemelse Vader deed. Samsons manier van doen, zijn hele opstelling, doet de langmoedigheid en de genade van God des te duidelijker uitkomen. Hoewel Juda, het gebied waar Samson de richter van was, berust in de vijandelijke overheersing en Samson zich uitsluitend door eigen verlangens laat leiden, laat de Heere God zijn volk niet aan zijn lot over. Gods plan om de Filistijnse overheersing te doorbreken gaat door. En zoals in vers 5 lazen van hoofdstuk 13, Samson heeft daar een begin mee gemaakt. God is sterker dan de godheid van de Filistijnen, Dagon. Maar hij is ook sterker dan alle andere goden. De belofte van de verlossing van de Filistijnen blijft van kracht. En wij, die vele eeuwen later leven, nadat Jezus is geboren, heeft geleefd, gestorven en is opgestaan, wij mogen geloven dat we door het offer van Jezus Christus verlost zijn. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, door de rijkdom van zijn genade. Zoals God een begin maakte met de verlossing van Israël van de Filistijnen, zo zijn wij volledig verlost door het bloed van Christus, maar wij wachten nog op de volledige verlossing van dat het allemaal goed zal zijn als de Heer Jezus terugkomt. En zo geloof ik ook dat het goed gaat komen met Israël. Want God gaat door met zijn plan. En daar mogen we vast aan houden en dat is bemoedigend. Ook om dat te weten en te beseffen voor de tijd die komt. Amen. We willen met elkaar zingen lied nummer 383, Diep, diep Heer aan uw voeten.
Oh, Jesus.
willen danken en voorbeden doen. Ja, Heere, we danken u voor uzelf, voor uw Zoon, de Heere Jezus, voor de Heilige Geest die in ons woont en voor uw woord dat we vanmorgen mochten openen en waarover we mochten nadenken. En Heere, wat vooral bijblijft is dat u doorgaat met de geschiedenis en dat u uw handen niet van uw volk en uw handen ook niet van ons aftrekt. En Heere, we mogen uitzien naar een volkomen verlossing. Maar we mogen weten dat we nu al verlost zijn door het bloed van de Heere Jezus. En Heere, help ons steeds de goede keuzes dan ook te maken, te leven zoals u dat heeft bedoeld, zoals we dat ook verwoorden in de liederen die we hebben gezongen. Wees bij ons allemaal. We dragen deze wereld aan u op. We bidden voor de nood van deze wereld. Heer, als we alle berichten lezen en op ons in laten werken, dan kan het ons zelfs te veel worden, want er is heel veel aan de hand in de wereld. En toch geloven we dat u een plan hebt met deze wereld. En we dragen deze wereld aan u op en we bidden, Heer, ontferm u over deze wereld. En wilt u bij allen zijn die erop uitgegaan zijn om andere mensen die zich in nood bevinden te helpen. Dat ze dat mogen doen in uw naam, dat anderen geholpen zullen worden. Dat mensen die honger hebben te eten zullen krijgen. Dat mensen die ten onrechte gevangen zitten bevrijd zullen worden. Dat mensen die als slaven worden gehouden, ook kinderen die als slaven worden gehouden, bevrijd worden. Heere, werk zo door de mensen heen die zich daarvoor inzetten. Wees bij de verspreiding van uw evangelie, bij evangelisten en zendelingen. En Heere, geef dat mensen de woorden van leven, de woorden van bevrijding, van verlossing zullen horen en in u zullen geloven. We bidden voor Israël, uw volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heere, wees hen nabij en geef dat zij ook in u zullen geloven en in uw Zoon als de Messias. Heere, we bidden ook voor, zo voor onze plaatselijke gemeente, ook hier in Emmen. Wilt u zijn bij hen die daaraan leiding geven en wilt u ze zegenen. Er zijn ook namen van mensen genoemd die met ziekte te maken hebben. Ook mensen die in deze dienst aanwezig zijn, wilt u ze dicht nabij zijn. En Heere, bovenal vrede geven in hun hart, maar we bidden ook voor herstel. Wilt u uw handen op hen leggen? De namen die zijn genoemd, maar ook zij die niet zijn genoemd. En wilt u met een ieder van ons zijn, zoals we hier zijn. Heer, u weet of we nog kort of nog lang te leven hebben naar menselijke maatstaven gerekend. Maar geef, Heer, dat we dwars door alles heen zullen weten dat we dit leven met u mogen gaan. En dat u uw hand op ons en naar ons hebt uitgestoken en dat we uw hand mogen beetpakken. En zo danken we u voor dit samen zijn van deze morgen. Zo danken we u dat u de God van leven bent, de God van liefde, de God van trouw. De God die nooit loslaat. Dank u wel daarvoor, Heer. Wees bij ons voor de tijd die komt. Help ons te leven zoals u dat van ons vraagt. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Tot opbouw van uw gemeente en tot eer van u. Heer, we danken u voor dit samen zijn en willen u loven en prijzen voor uw grootheid, voor uw goedheid en uw genade. Geprezen bent u, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Ons slotlied is nummer 401. Ik stel voor dat we dat lied voor zover dat mogelijk is staande met elkaar zingen. Couplet 1, 2. Ik weet of er 4 coupletten zijn of 3. Dat heb ik even niet opgezocht. 1, 2 en 3. En na het derde vers bidden we om de zegen. En daarna zingen we nog het 4e couplet. Lied nummer 401.
Yeah.
van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met een ieder van ons, totdat we de Heer Jezus ontmoeten in heerlijkheid. Amen.